Welkom bij de Pallia Podcast, gesprekken over palliatieve zorg. Deze podcastserie is gemaakt naar aanleiding van het boek In gesprek over het leven en het einde. Deze aflevering gaat over hoofdstuk 7 van dat boek. En dat gaat over goede communicatie. Niet alleen vanuit de arts naar de cliënt, maar ook naar de omgeving, familie. Niet iedereen is van nature zo mondig. En hoe pak je dat dan aan? Richard Grootbot praat in deze serie telkens met de twee auteurs van dit hoofdstuk.
Ik heet Mohamed Jamil Sardar. Mijn collega's op werk zeiden ze van jij met je moeilijke namen, vanaf vandaag heet jij Jimmy. Dus iedereen kent mij als Jimmy. Ik woon vanaf 75 in Nederland, getrouwd, twee dochters, vier kleinkinderen. En werk samen met dienst geestelijke verzorging pastoraat van het Radboud UMC al een jaar of 15. Voor geestelijk bijstand bij patiënten. In het bijzonder voor moslimpatiënten. Ik kom ook aan bed van niet-moslims. Maar dan gaat het gesprek weer over de dagelijkse dingen. In die zin van de ziekte, hoe dat het beleefd wordt, waarom dat het ziekte is.
Anton van Leeuwen, 60 jaar. Ik ben getrouwd. Ik heb al verkering vanaf mijn 17e met mijn meisje, zou ik maar zeggen. Twee kinderen, een dochter van 33, een zoon van 30. En twee kleinkinderen ook, van 3 en 5 jaar. Ik ben altijd productmanager of inkoper geweest in Doe-het-zelf. En in 2017, 7 maart, kreeg ik de diagnose uitgezaaide longkanker.
Ja, maar je zit er nog.
Ik zit er nog steeds. Ja. Gaat niet vanzelf, maar nog steeds. Ik ben het ook nog lang niet zat. Dus.
Ja, want je hebt inmiddels al een hele medische geschiedenis achter de rug. Hè?
Ja, ongelooflijk. Ik kan werkelijk het aantal behandelingen wat ik heb gehad aan bestralingen, aan chemo, aan bevriezingen, operaties. Ik weet niet meer hoeveel, maar heel veel.
Ja. Akkoord. Nou, je bent in ieder geval iemand die heel goed weet hoe het is om in zo'n palliatief traject te zitten dus.
Ja, daar heb ik ondertussen wel enige ervaringen in opgedaan. Ja.
Ja. Jimmy, ik noem je ook maar Jimmy dan als je het goed vindt.
Ja, prima.
Oké, je mag het zelf bepalen. Jimmy, het onderwerp wat we nu hebben in deze aflevering is effectieve communicatie. Ben jij van huis uit iemand die veel en goed kan praten en luisteren? Of heb je dat moeten leren?
Ik mag als imam optreden binnen een moskee in Nijmegen. En daar is een van de functies is praten, boodschap naar de mensen toe brengen. En dat doe ik ook op het Radboud UMC aan verpleegkundigen uitleggen hoe dat met niet-westerse patiënten gecommuniceerd kan worden. Uh-huh. Niet dat het moet, maar hoe kan het wel? En op de HAN, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, aan medische studenten, als ze straks afgestudeerd zijn, hoe dat ze met niet-westerse mensen kunnen communiceren om de boodschap toch naar behoren over te brengen. Want een niet-westerse patiënt die is niet gewend aan ons manier van overbrengen van een boodschap.
Kun je een voorbeeld geven?
Nou, een klein voorbeeldje. Je krijgt een diagnose en er wordt gezegd van ja, u heeft maar zoveel dagen of zoveel maanden, zoveel jaren nog. En daar is de niet-westerse patiënt is dat niet gewend. Want de niet-westerse patiënt, het is overwegend moslim, die zegt van, leven en dood, die komt van de schepper. De schepper die bepaalt mijn leven, van zoveel tot zoveel. Ik ben nou 74, of ik de 75 haal, dat weet ik nog niet. Dat weet de schepper alleen. Dus omdat dat de uitgangspunt van de niet-westerse patiënt is, van de schepper bepaalt het einde van het leven. Dus als mens kun je niet zeggen van je hebt maar zoveel tijd. Dezelfde boodschap kun je zeggen van ja, je bent ernstig ziek, maar een gebed kan alleen jou nou helpen. Dan is voor de niet-westerse patiënt duidelijk van nee, het is ernstig. Het kan zijn dat het leven zo voorbij is.
Ja, en dat het niet lang meer kan duren.
Dat is met cultuur ook heeft ook met cultuur te maken. Net als, ik noem maar een klein voorbeeld. Hè. Ik kom in Nederland, was 25. Dan neem je de cultuur van Nederland, ga je daarin mee. Want dat, zo hoor je het door het leven te gaan. Ik zeg niet van ja, ik kom uit Suriname, dus dan moet jullie jezelf daarnaar gedragen. Nee, cultuur is hier van, zo moet je door het leven gaan. Dan neem je de cultuur over. En als je in een islamitische gemeenschap woont, en jij als katholiek, protestant of christen of niet gelovige, maakt niet uit, dan leef je met diezelfde cultuur mee, hoe dat de andere mensen leven. Dus 98 gaat de kant op en dan kun je niet zeggen van nou, ik ga de andere kant op. Dat gaat dus niet. Dus ja. Dan ga je gewoon mee. Dus dat is het wat de cultuur met zich meebrengt.
Ja. Ja, maar wat je net zei, dat je met verplegers in gesprek gaat en zegt, dit is de manier waarop je met deze mensen kunt communiceren. Hè? Dit is iemand met een moslimachtergrond. Dit is de manier waarop je die boodschap het beste kunt overbrengen. Hoe gaan verplegers daarmee om?
Om de boodschap over te brengen, ik noem maar een voorbeeld. Je brengt de boodschap van, we gaan een kleine kreet, wat we kennen, we gaan stoppen met behandeling.
Uh-huh.
Nou, stoppen met behandeling betekent, naar mijn inziens, dat er geen medicatie toegediend gaat worden om jou beter te maken. Maar omdat de medische achtergrond van de niet-westerse patiënt niet zo is dat om die begrip te kunnen begrijpen, dan moet je dat toch uitleggen van wat dat betekent. Hetzelfde zeg je van, we hebben op dit moment geen medicijnen om u toe te dienen dat u beter kunt worden.
Uh-huh.
Het is dezelfde boodschap,
ja.
Maar dan weer anders gezegd. Dat snapt de niet-westerse patiënt vanwege de kennis. Niet dat ik zeg van, ja, niet allemaal. Nee, het is de eerste en de tweede generatie die gekomen is. Nu krijg je de Oekraïners, de Syriërs, allemaal krijg je dan binnen. Want omdat de medische achtergrond van de mensen niet zo is zoals wij dat in Nederland gewend zijn.
Ja. Ja.
Dus dan breng je de boodschap weer anders over van, we kunnen u geen medicatie dienen, dat u beter kunt worden.
Ja.
Zeg gelijk daarna ook van, een gebed. Een gebed kan u alleen maar daarbij helpen. Dan is voor de patiënt en de familie duidelijk van nee, het is ernst, geen medicatie meer. En als je zegt van een gebed kan je alleen maar helpen, dan is voor hun een teken van dat het einde van het leven nader is medisch gezien.
Ja, ik wil er straks nog wel even wat meer van je weten. Anton, jij hebt dit ook te horen gekregen hè, van een dokter.
Ja.
Hoe zei hij dat tegen jou?
Nou, de boodschap was heel kil en duidelijk. En dat is het eigenlijk tot op de dag van vandaag nog altijd. Als ik nu bij mijn huidige longarts kom en er is een scan gemaakt, letterlijk voordat ik op mijn stoel zit, dan heeft hij al gezegd van, nou, ik heb geen goed nieuws. Er zijn weer uitzaaiingen.
Mm-hmm. Hoe vind je dat? Die manier van dat vertellen?
Ja, nou, ik vind dat in principe heel goed, want ik wil weten hoe het is. Het vervelende is alleen dat je dan nog een gesprek van een kwartier hebt en daar sla je niks meer van op. Want je zit alleen maar te denken, oh god, wat gaat er nou weer gebeuren? Dus dat is lastig. De truc daarvan is overigens, neem die gesprekken op.
Mm-hmm.
Dus ik kan iedere patiënt aanraden, neem je gesprek met je arts op, want dan kun je thuis nog een keer naluisteren. En dan daar komen altijd weer 100 vragen uit. En dat, in mijn longarts weet dat, dus dan stuur ik hem een mail met vragen. En dan krijg ik daar weer netjes antwoord op.
Ja.
Maar ik vind het persoonlijk, ja, zeg maar hoe het zit. En ik heb ook de boodschap gehad hè, van, u hebt nog enkele weken, misschien enkele maanden te leven. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk vreselijk om te horen. En voor jezelf en voor je naasten. Maar ja, dat betekent dat je daar op dat moment wel naar kan gaan handelen. Nee, ik heb toen een paar hele slechte weken gehad met afscheid nemen van heel veel mensen om me heen. Dat ik denk van ja, dit gaat blijkbaar niet goed. Hoewel ik me er totaal niks meer voor kon stellen. Ja, ik heb toch wel longkanker, maar dat zullen we allemaal nog wel eens zien. En nee, ik ben er nog steeds, dus we moeten het ook maar zien.
En voor alle duidelijkheid, 6,5 jaar later.
Ruim 6,5 jaar later, ja.
Ja. Heb je vaker die mededeling daarna nog gehad? Slecht nieuws en het duurt misschien maar kort nog?
Nee, niet het duurt maar kort. Ik weet wel, we hebben groot gevierd, tussen aanhalingstekens, dat ik 5 jaar ziek was. Want de 5 jaar overlevering van mijn type patiënten is heel laag. Dus we hebben een grote zaal afgehuurd en heel veel mensen uitgenodigd. En ik heb op dat feestje ook mijn woordje gedaan. En ook gezegd, jongens, tot over 5 jaar, tot over 10 jaar, met 10 jaar gaan we het weer vieren. Uh-huh. Dus ik heb ook tegen mijn longarts gezegd van dat verhaal verteld. Van, joh, en gezegd, over 10 jaar sta ik er weer. Of over 5 jaar sta ik er weer. Nou, toen keek hij me wel heel bedenkelijk aan. Nou, dus dat zou wel heel bijzonder zijn. Nou ja, moet er één de eerste zijn. Maar het ligt niet in de lijn der verwachting. En dat weet ik ook. Hè. De realiteit is dat ik weet dat het altijd binnen een half jaar afgelopen kan zijn. En dat ik al 6 jaar mijn laatste kerst heb gevierd. Ja. En dit jaar wordt mijn 7e laatste kerst.
Ja. Hoe bracht je je familie op de hoogte? Hoe is dat gegaan?
Ik kreeg samen met mijn echtgenoot kregen we de
bal. Dus die was er al bij?
Ja, die was erbij in het ziekenhuis. Dus we kregen het horen. Ik ging met een zogenaamde longontsteking naar het ziekenhuis toe. En er werden wat onderzoeken gedaan. En 's middags om 3:30 werden we in een apart kamertje geroepen. Dus dat ik nog zei tegen Malone van, dat nou weer voor onzin. En dan krijg je de boodschap te horen van, dat is geen longontsteking, maar dat is longkanker en u hebt uitzaaiing in uw hoofd. En dat is ongeneeslijk. Dan ga je naar huis en toen heeft mijn vrouw onderweg dat we naar huis reden. Want je moet dan nog wel zelf met de auto naar huis rijden overigens, na zo'n boodschap. Toen heeft ze de kinderen geappt van, jullie moeten nu naar huis komen, want we hebben jullie nodig. Ja, en dat... Nou, dat kan ik nog niet met droge ogen vertellen. Dat is natuurlijk het meest verschrikkelijk om te doen. Om je kinderen moeten vertellen dat... ik was 53 op dat moment. Dat ik er heel snel niet meer zou zijn.
Ja. En de wijdere omgeving?
Ik heb er nooit een geheim van gemaakt. Ik ben er altijd heel open in geweest naar alles en iedereen. Van, ik heb dit overkomt mij blijkbaar. Dit kan blijkbaar iedereen overkomen. Ik bedoel, ik heb longkanker. Ik heb nooit gerookt. Ik ben altijd gesport. Ik ben altijd sportief geweest. Ja, blijkbaar kan het dus toch. Wij hebben via... mijn naaste familiebroers, zusters, die zijn al omgekomen natuurlijk. Vrienden, noem maar op. Iedereen komt en iedereen... vertel het verhaal maar zoals het is.
Ja, openheid.
Openheid, ja, vond ik wel.
Ja. Jimmy, merk jij bij mensen die jij spreekt en die ook zo'n soort diagnose krijgen... Hè, alleen een gebed kan u nog helpen... Merk je dan ook dat, hoe pakken die mensen dat op? Wat ben je tegengekomen tot nu toe?
En daar wordt verschillend daarop gereageerd. Ze zijn in eerste instantie, zijn de mensen in paniek. Ja, diep teleurgesteld in die zin dat ze ziek zijn. Maar dan kom je daar en dan ga je een gesprek aan met de mensen van... De vraag je aan de mensen van, hoe denk je dat je ziek bent geworden? Want de islam die leert ons, je kan, als je ziek wordt, kan het op 2 manieren zijn. Het is je eigen schuld. Ik noem altijd het voorbeeld van het gebakken ei 's avonds en dat je dan 's morgens gaat eten. Want er zit een filmlaagje op, de salmonella heeft zijn werk gedaan en dan ga je dat opeten en dan word je ziek. Dan is het je eigen schuld. Maar het geloof leert, het kan een beproeving voor jou zijn. Aan de andere kant van het ziek zijn, is ook dat bepaalde zondes, gezien vanuit het oogpunt van het geloof, dat bepaalde zondes vergeven worden door de schepper. Dus dan ga je in gesprek met de patiënt van, dat kan het ook zijn. Dat de schepper... jou een bepaalde plek in het paradijs heeft bedacht voor jou. Dus, maar de zonden zijn zodanig dat je die plek nog niet bereikt hebt. Het kan zijn dat je daardoor ziek wordt. Maar daar tegenover staat, je kan ook beter worden.
Uh-huh.
Ja. Dat moet je wel voor ogen houden van, je kan ook beter worden. Gelukkig is de mensheid, heeft de kennis nu om bepaalde kankersoorten te genezen. Dat kan ook. En dan moet je de mensen ook vertellen van, het kan zijn dat je genezen wordt. Maar dit is maar een beproeving, dit is tijdelijk, moet je dat zien.
Ja.
Dus daardoor geef je ook aan dat de mensen hoop moeten blijven houden. En dat werkt ook positief uit.
Ook als er geen genezing meer mogelijk is, dus als mensen nog wel behandeld kunnen worden om symptomen te bestrijden, maar niet meer beter worden.
Ja, dan, dat is het probleem daarbij. Dan, als je van de artsen hoort dat de genezing niet meer mogelijk is, alleen kan er palliatieve zorg gegeven worden. Dus dat je geen pijn gaat lijden. Dat is binnen de islam toegestaan. Waarom is dat toegestaan? Omdat ik ga ervan uit, de islam zegt van, kennis komt van de schepper. En u als een andere, als niet-moslim, die heeft de kennis van dezelfde schepper gekregen waar ik ook in geloof. Want er is maar één schepper. Er zijn geen twee, anders zouden ze met elkaar gaan wedijveren. Dus die schepper, heeft u dat kennis gegeven om ervoor te zorgen dat ik geen pijn kan lijden. Dus dan mag ik palliatieve zorg daar gebruik van maken. Om geen pijn te lijden. Dus het kan zijn dat je beter wordt. Alleen maar om de mensen hoop te geven dat ze dan positief blijven.
Uh-huh.
Sommige mensen zien palliatieve zorg als zelfdoding. Ja.
Wauw. Maar omdat je zegt iets heel van, anders,
ja, als je palliatieve zorg krijgt, dan kun je niet meer nuchter nadenken.
Hmm.
Want er wordt gezegd van, bij de geboorte van een kind wordt het woord van God in de oren gefluisterd. En op het einde van je leven moet je dat ook kunnen zeggen. Moet je getuigen, er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet. Maar wie zegt dat het straks gaat gebeuren? Als ik vannacht ga slapen, weet ik niet of ik 's morgens wakker word. Dus dan zeg ik tegen die mensen van die palliatieve zorg nodig hebben om van de pijn af te zijn, dat ze niet meer geen pijn meer kunnen verdragen. Zo akelig is dat. Zo ernstig is dat. En dan zeg ik tegen die mensen van, spreek jouw geloofsovertuiging nu uit en gebruik dan de palliatieve zorg, de medicatie, dat je geen pijn voelt. Daar is het medicijn voor. Daar zijn medicijnen voor ontwikkeld. Met behulp van de schepper. Zonder behulp van de schepper had niemand wat kunnen doen. Vandaag de dag zie je van, zoveel kankersoorten kunnen gelukkig genezen worden. Die kennis is er, dus dan moet je daar ook gebruik van maken.
Ja. Anton, hoe beluister jij dit?
Nou, dat stukje hoop, dat herken ik. Ik bedoel, ik heb tot op de dag van vandaag nog steeds de hoop dat ik dit ga versterken. Nog, ik heb tegen de arts gezegd, ik ga niet dood in die kanker. En jij moet me daarbij helpen. En ik hou de hoop daarop. En ik heb nu zelf ervaren in die 6,5 jaar dat er een nieuw medicijn op de markt kwam, net op het moment dat ik het nodig had. En dat er weer een nieuw bestralingsapparaat was, net op het moment dat ik het nodig had. De ontwikkelingen gaan heel hard. Dus ik zei, ja, je moet me net zo lang in leven houden, totdat die methode er wel is. En dat zal iets met immunotherapie moeten worden. En weet je, uiteindelijk denken de meeste artsen, althans wat ik daarvan begrijp, dat uiteindelijk kanker kan je maar op één manier genezen. Dat is dat je eigen afweersysteem het moet gaan herkennen. Dus zo lang moet ik het volhouden. Dus dat hoop, dat herken ik. Die hoop heb ik nog steeds. En ik heb ook nog niet één dag die hoop verloren.
Ja. En de afhankelijkheid van pijnbestrijders, morfine bijvoorbeeld?
Ja, donders vervelend. Ja, veel. Ik heb veel pijn op het moment ook. Dus ik heb veel pijnstillers. En ja, het vervelende van alle medicatie die je moet slikken zijn alle bijwerkingen. En dat maakt het lastig.
Kun je eens wat noemen aan bijwerkingen die mensen misschien niet kennen?
Nou ja, de meest bekende zijn natuurlijk of je zit verstopt van medicatie, of je bent aan de diarree van medicatie, of je hele maag-darmkanaal is van slag, dus je bent misselijk, beroerd. Nou ja, noem het maar op. Je voelt je er over het algemeen niet beter. Het is natuurlijk allemaal rommel wat je in je lichaam krijgt.
Ja.
En wat je lever allemaal maar weer af moet breken.
Ja. Maar kun je dat met dokters bespreken? Heb je wel eens tegen een dokter gezegd, u heeft me nou wel dit medicijn gegeven, maar ik wil er vanaf?
Ja, ik heb het zeker wel gezegd. Ik moet wel zeggen, ik heb een longarts die wat mij betreft medisch gezien een 10 krijgt. Dat is echt een... Het is ook een buitengewoon vriendelijke vent. Ik kan het heel goed met hem vinden. Maar ik hoef niet te beginnen over bijwerkingjes. Nee, dat ik daar last van heb, daar staat hij niet zo voor open.
Huh.
En dan, nou ja, dan of wordt een gesprek met de huisarts. Of nou ja, je wordt nog eens regelmatig doorverwezen naar een andere arts in het ziekenhuis. De ene staat daar wat meer voor open dan de ander. Maar ja, bijwerkingen horen er voor de arts blijkbaar ook een beetje bij.
Ja. Maar wat ik je vroeg, want dan heb je wel eens gezegd, ik wil dit niet meer, ik wil deze pijnstilling niet meer, ik wil er vanaf.
Ja.
En toen?
Ja, nou ja, ik zit op dit moment in zo'n fase. Ik heb vorige week donderdag een gesprek gehad ook, dat ik heb zoveel last van de pijnstiller zelf. Ik zeg, ik wil ermee stoppen, dus je moet me even zeggen hoe ik dat moet afbouwen. Want
dat was je eigen besluit?
Ja, ik zat aan de morfine en dat kan je weer niet in één keer stoppen. Dus ik heb dat echt heel snel afgebouwd naar nul. Wel met als gevolg dat ik nu weer meer pijn heb. En dat ik vannacht ook weer de halve nacht wakker heb gelegen. Dus ik zal morgen terug in het ziekenhuis. Morgen weer even over hebben. Kijken of er andere medicatie beschikbaar is. Die me de nacht door kan helpen.
Uh-huh. Ja. Maar dit is iets omdat jij hebt dit besloten. Ja. Je hebt dit besproken. Je komt op me over als een mondig man. Hoe werd daarop gereageerd? Heb je ook wel eens tegengas gekregen daarin?
Nee, ik kom heel goed voor mezelf op. Ik denk ook dat moet. Er is maar, buiten je partner die naast je zit, als je bij de arts bent, komt er niemand voor je op. En in zo'n groot ziekenhuis, dan moet je voor jezelf opkomen. Ik merk ook aan artsen, eigenlijk vrijwel zonder uitzondering, dat ze dat ook prima vinden. Dat als je mee wil praten over je eigen behandeling. Hè, ze noemen dat tegenwoordig samen beslissen, maar ja, dat is het ook. En het gaat om mij. Dus ik wil geen behandeling hebben zonder te weten wat het doet en wat de gevolgen zijn en wat de bijwerkingen zijn, et cetera, et cetera. Want ik wil beslissen of ik die behandeling wil of niet.
Ja, Jimmy, het lijkt me fijn als je iemand kunt begeleiden die zo mondig is als Anton. Maar, want die komt al voor zichzelf op. Maar wat doe jij nou als je iemand begeleidt en je denkt, ja, die gaat het toch niet zeggen straks?
Maar dan ga je toch in gesprek met die persoon. Maar die bleef dan negatief denken. Maar dan nog, het enige wat ik gemerkt heb dat daarbij helpt, dat is een smeekgebed samen met die patiënt doen en de familie.
Uh-huh.
Dan komen de mensen en de familie komt dan tot rust. Want een niet-westerse patiënt, vanwege het weinige kennis dat ze hebben over het medische wereld, zijn ze huiverig daarop. Want ze zijn niet therapietrouw.
Uh-huh.
En als ze net wat Anton zegt, van ik krijg medicatie en dan krijgt hij bijwerkingen. En een niet-westerse patiënt, die weet dat niet vanwege het... mindere kennis wat ze hebben, zeggen ze van ja, ik heb tabletten of medicatie van de dokter gekregen, maar ik word er nog zieker van.
Uh-huh.
Terwijl dat de reactie van de medicatie eigenlijk is.
Ja.
Want die gaat eerst zijn werk doen, maar daardoor krijg je dan ook de bijwerking.
Ja.
Omdat de niet-westerse patiënten ervan uitgaat van ja, medicijnen, dus dan moet ik gelijk beter worden. Dat is de uitgangspunt van de mensen.
Ja.
Maar dan ga ik, wat dat betreft, ga ik met de mensen in gesprek.
Uh-huh.
Want dan heb ik al eerst informatie ingewonnen bij de verpleegkundige en de artsen van wat de toestand van die meneer is of van die mevrouw is. En dan pas ga ik in gesprek. Want dan ben ik een klein beetje op de hoogte hoe dat het eigenlijk is.
Ja. Want dit is wat artsen, ik heb wel eens met artsen gesproken, die zeiden, de fijnste patiënt die je kan krijgen, is een patiënt die mondig is, die voor zichzelf opkomt. Ja. Maar wat nou als een patiënt dat niet doet?
Die patiënten, omdat in ons cultuur wordt ons geleerd, ik kan me nog heel goed herinneren, de pa zei altijd tegen ons, van je moet iemand niet tegenspreken. Ja meneer, nee meneer. Uh-huh. En omdat die mensen dan niet dat gewend zijn om geen nee te zeggen, dan krijgen de medici daar ook geen antwoord op. Uh-huh. En dat is nogal, ik denk dat het nogal frustrerend is voor de behandelende arts.
Ja, ja dat
van,
zei ik
al. Hij krijgt geen reactie. In ja. die zin van, ja, nee, ik wilde dat even zo gedaan hebben.
Of hij krijgt geen antwoord op de vraag, wat wilt u nu werkelijk?
Je krijgt geen antwoord op de vraag van, hoe voelt u zich?
Ja, hoe pak jij die dat
zegt,
dan
die,
aan?
Die zegt, ja, het gaat goed. Maar wel, dat metingen van de arts blijken van, nee, het gaat niet goed, want de bloedwaardes en noem maar op, dat is slecht.
Ja.
Maar omdat het in de cultuur zit, om geen nee te zeggen, dan krijgen de artsen niet het probleem. Hoe krijg je dat eruit? Je gaat in gesprek met de mensen en vertel de mensen van, ik vertel de mensen ook van, je moet zeggen wat je voelt. Uh-huh. Anders kan de arts niks voor jou doen.
Ja,
als je geen reactie geeft, krijg je ook geen andere medicatie.
En krijg je het dan voor elkaar?
Ja. Gewoon in gesprek gaan met de mensen.
Ja?
En de mensen vertellen van, zo moet je het doen.
Dat lijkt me ook voor jou een overwinning als je mensen zover krijgt om dat toch echt te zeggen.
Ja, nou, het is, als u daar komt en zegt van ja, maar hoe zal Richard dat nou weten? Als ik daar kom met mijn grijze baard en een wit petje op en ik groet hun in hun taal, dan geloven ze mij van ja, hij meent het.
Uh-huh.
En dan pas zeg je van luister even, je moet datgene wat je voelt, moet je aan de dokter vertellen. Anders weet de dokter niet of dat de medicijn goed voor jou is.
Ja.
En zo ga je dan, niet alleen met de patiënt, maar ook met de familie die daarbij aanwezig is. En want bij ons in de cultuur is, aan bed zitten er familieleden. En met die mensen spreek je ook van, vertel het aan de arts.
Ja.
En want de patiënt die zal niet veel praten, die zal niet veel zeggen. Meestal is het iemand uit de familie die neemt het woord en die zegt het. En die persoon moet spreek ik aan van luister even, praat met haar, zeg tegen de arts wat er aan de hand is, hoe dat ze zich voelt. Ja. Want als de arts dat niet weet, dan kan de arts ook niet veel betekenen.
Anton, heb jij contact met iemand van een palliatief team?
Nee.
Hoe is dat nou gekomen?
Ja, ik heb wel contact gehad met maatschappelijk werk. Maar dat was meer omdat mijn echtgenote het op dat moment eigenlijk niet meer trok. Ik zei, nou joh, we moeten eens in gesprek gaan. Ik ben daarvoor ook een keer, een aantal jaren geleden, bij een maatschappelijk werker geweest. Dan heb ik zelf een gesprekje gehad. En na het gesprekje had ik de indruk van, nou ja, sorry, maar volgens mij had de dame die tegenover mij zat meer behoefte aan een gesprek dan dat ik het had. Ik heb dat voor mezelf niet zo nodig. Ik red me wel. Ik doe mijn mond open als het nodig is. Wat Jimmy net zegt, als ik naar de arts toe ga, ik heb altijd een lijstje bij me met vragen. En want die vergeet je als je het niet opschrijft. Dus opschrijven en arts mag zijn verhaaltje doen en dan gaan we het vragenlijstje weer doornemen. Ik heb ook geen medische specialisten ertussen zitten. Dus ik heb echt alleen maar contact met de arts zelf.
Ja.
En als ik dus naderhand vragen heb, dan mail ik ze naar hem.
Ja, dat is bijzonder. En lotgenoten?
Ja, dat is wel heel prettig. Wij hebben een lotgenoten Facebook groep via Longkanker Nederland. En dat is heel prettig om ervaringen uit te wisselen met elkaar. Ik zit in de situatie dat ik ondertussen bij diegene hoor die de meeste ervaring hebben. Dus dat helpt andere mensen vaak ook weer. Ik hoor heel vaak van lotgenoten ook die zeggen van, ja Anton, jij bent mijn voorbeeld. Hm. Ja, nou, dat is mooi, maar het is voor niemand een garantie zolang als dat ik er nog ben, dat een ander er nog wel is. Het nadeel van zo'n lotgenoten Facebookgroep is dat er iedere maand wel iemand overlijdt. En toen we 6 jaar geleden begon deze groep, waren we met 26 patiënten. En daarvan leven er volgens mij nog 2 of 3. En de rest is weg allemaal.
Ja.
En die hebben net zo hard hun best gedaan als ik. En die hebben net zo hard gevochten en net zo hard alle behandelingen ingegaan. Maar die hadden geen geluk.
Ja. Jimmy, heb jij contact met palliatieve teams?
Ja, of ik palliatieve dienst. Ja, of ik daar contact mee heb. Het werk, ik neem het door samen met de behandelende arts. Want ik ga hier in gesprek met de verpleging, de arts die je behandelt. En dan ga ik in gesprek en dan probeer ik, vraag ik ook aan de arts. Mag ik dat aan de familie vertellen of aan de patiënt vertellen? Ik moet dan ook toestemming hebben. Ik kan niet zomaar medische gegevens aan de patiënt geven zonder toestemming van de behandelende arts. Vraag ik ook. Maar dan geef ik het door ook aan de familie van wat het doel is van de medicatie. Want net wat ik zei, dat de niet-westerse patiënt niet therapie trouw is. En ze zijn dat niet gewend om folders mee te nemen en te gaan lezen. En de folder die komt de voordeur binnen en die verdwijnt via de achterdeur in de oud papierbak. De niet-westerse patiënt die verwacht een mondelinge mededeling van meneer Anton, dit zijn de tabletten dat u 's morgens moet innemen, 's middags en 's avonds. Gelukkig is er een medicijnenrol tegenwoordig, 's morgens, 's middags, 's avonds. Uh-huh. En dan kun je niet vergeten van wat had ik nou die. Dus dat verwacht de niet-westerse patiënt een mondelinge mededeling. Schriftelijk ben je sowieso verplicht om het mee te geven als medicus. Dan word je van je verwacht en daar ben je verplicht om mee te geven. Maar mondeling ook vragen. En dan, ja, om terugkoppeling te krijgen van of dat de boodschap wel begrepen is, korte vragen stellen van deze medicijn, wanneer moet je die innemen? Die medicatie, wanneer heb je dat voor het laatst ingenomen? Dus met die korte steekvragen vraag je of dat de medicatie op zijn tijd en hoeveelheid ook op wordt ingenomen.
De kennis die u nu heeft, die lijkt me goud voor behandelende artsen die met niet-westerse patiënten in aanraking komen, toch?
Ja, ja, maar worden er ook lezingen gehouden voor behandelende artsen.
Uh-huh.
Personeel van de IC, die krijgen ook een opleiding. Dat is verplicht tegenwoordig van de Radboud UMC, weet ik. Die zijn verplicht om zo'n bijeenkomst bij te wonen. Want dan kunnen ze daarop anticiperen, als een niet-westerse patiënt binnenkomen, kunnen ze daar een beetje kennis uitputten van hoe kan ik de boodschap wat ik heb het makkelijkste aan de patiënt overbrengen.
Ja, maar ik hoor je ook zeggen een beetje kennis.
Ja.
Dat hoeft niet genoeg te zijn.
Nee. Ja, een beetje kennis. Want je wilt toch graag de patiënt, als het een patiënt van u is, dan wil je toch zo goed mogelijk voor de patiënt zorgen. Want je gaat niet het diepe van het geheim, van de kennis wat er is, kunnen doorgeven aan de patiënt. Maar de meeste dingen waar de patiënt gelijk baat bij heeft, dat aan de patiënt meedelen.
Wat ik eigenlijk wilde weten is, kennen de meeste Nederlandse verplegers, specialisten, genoeg om goed te communiceren met mensen met een niet-westerse achtergrond?
Ik denk het wel. Die kennis is er wel. Maar sommige mensen vergeten dat op dat moment, omdat ze dan de routine hebben om de boodschap zo direct te brengen van Richard, dat heb jij en dat zijn de dingen. Maar dat wordt niet aangedaan. En achteraf van, het is een niet-westerse patiënt, dat had ik niet moeten zeggen. Maar dan gaat de verpleegkundige en de behandelende arts, die gaat gewoon terug. Dat is mijn ervaring. Die gaat gewoon terug naar de patiënt. Die spreekt de patiënt weer aan. Van, luister even, wat ik gezegd heb, is zo, maar Dat zijn de dingen wat er is.
Ja.
En dan wordt meestal de imam erbij geschakeld om een gesprek met de patiënt aan te gaan.
Ja. Anton had het net over zijn contact met lotgenoten. Kom jij dat ook heel veel tegen, dat lotgenoten onderling contact hebben?
Nee, dat is... Ja, er wordt heel weinig gedaan. Het is een soort schaamtegevoel, denk ik. Want als ik ziek zou zijn en ik Anton zou hetzelfde hebben wat ik heb gekregen, dan zou ik met Anton even bespreken. Dan kun je elkaar ondersteunen.
Oh, dat helpt zo goed.
En even een schouderklopje van hey, Anton of hey, Jimmy. Dat komt wel goed, jongen. Maar omdat het niet een soort schaamtegevoel is bij de mensen.
Uh-huh. Probeer jij daar dan doorheen te komen?
Ja, ik probeer daar toch om toch bij te komen, om de mensen even daarbij te helpen.
Mag ik daar nog op reageren?
Ja.
Want ja, ik ben het tegenovergestelde type patiënt. Op het moment dat mij een behandeling wordt voorgesteld. En er is geen waardeoordeel over, want iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar als ik iets te horen krijg dat ik welke behandeling dan ook krijg. Nou, inderdaad, je krijgt een foldertje mee vanuit het ziekenhuis. Maar ik kom thuis, ik zit op internet. Ik zoek alles op, ik zoek alles uit. Ik weet precies wat ze gaan doen. Ik weet precies wat de gevolgen zijn. En dat wil ik ook weten. Maar ja.
Ja, dat is het verschil.
Ja.
Tussen u en de niet-westerse patiënt. Dus de u gaat eerst even, ik noem maar op, u gaat eerst even googlen.
Ja.
Kijken wat het is.
Ja.
Wat er gedaan kan worden, wat de behandelingsmogelijkheden zijn. Maar een niet-westerse patiënt, die doet dat niet.
Nee.
De eerste, tweede generatie. De jongere generatie, die gaat eerst even 10 keer googlen en dan pas komt hij bij de huisarts.
Ja.
Maar dat is positief.
Maar ook voor mezelf, hè, want wil ik die behandeling wel? Wil ik die behandeling wel? Dus ik ga me er ook in verdiepen van, ja, wat zijn de gevolgen van die behandeling?
Ja, omdat die kennis er niet is,
denken
ze van, nou, ik ga bij de huisarts en, of bij de dokter en die zal het wel weten.
Ja.
Je had het eerder over hoe je kinderen reageerden en hoe je daarmee omging. Hoe zorg je ervoor dat je op een goede manier met je kinderen, met mensen om je heen praat? En dan bedoel ik niet alleen je partner, maar vooral de mensen er buiten omheen.
Ja, ik ben heel open over mijn ziekte. Ik ben open over mijn behandelingen. Ik ben er open in over hoe ik me voel. Ik bedoel, mensen aan mij vragen, hoe gaat het met je? Nou, de keren dat ik goed zal zeggen, wat eigenlijk het verwachte antwoord is, die zijn echt zeldzaam, want zo vaak gaat het niet goed met me. Dus ik ben daar heel open in. Daarnaast ben ik een blog begonnen. Ik schrijf het voor mezelf van me af. En ik een keer of 4, 5 per jaar, dan schrijf ik een blog uit met 400, 500 lezers. Ook om niet iedere keer mijn hele verhaal te hoeven vertellen hoe het allemaal weer gegaan is. En hoe de behandeling gegaan is en hoe het met me gaat. En dat maakt het ook weer makkelijk. Want als je dan mensen ziet die je langer tijd niet gezien hebt, dan zeggen ze, oh, ik heb je blog gelezen, joh, ik weet hoe het gaat. Dus denk ik, heel goed. Dan kunnen we het ook over leuke dingen hebben. Want het leven moet niet alleen maar kanker zijn. Het moet ook vooral over leuke dingen gaan. Dus ik ben er open in. Ik ben altijd bereid. Want mensen vinden het ook vaak vervelend. Mensen vinden het moeilijk om te vragen. Hè, hoe gaat het met je?
Ja.
Aan de andere kant is het nog veel erger of veel lastiger als mensen niks vragen. Is mijn ervaring. Dus ik vind het. Hè, mensen zeggen ook vaak, ja Anton, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dan zeg ik al, joh, ik had het ook niet geweten als het andersom was. Ik was daar ook niet goed in. Maar ik neem daar nou, net zolang als dat ik zin heb, de tijd voor om even te vertellen hoe het met me is. En dan zeg ik ook, joh, hoe gaat het met jou? Of we gaan het over de voetbal hebben, we gaan het over wat anders hebben. Dus ik kap het ook wel weer af, want anders zit je echt alleen maar de hele dag over ziek en zeer te praten. En daar wil ik niet. Daar ben ik al genoeg mee bezig.
Jimmy, je had het net over schaamte, waar je mensen probeert overheen te krijgen. Hoe zou jij aan mensen adviseren om goed in contact te blijven, in gesprek te blijven met kinderen, maar ook met de mensen eromheen?
Ja, want daar praat ik ook met de familie erover, niet met de patiënt. Want de patiënt zal niet naar willen luisteren, want die is meer bezig met zijn of haar ziekte. Maar dan praat ik met de familie erover die daar aanwezig is.
Dat is meer jouw rol.
Ja. Of ik kom daar en dan praat ik met hem en dan breng ik de boodschap van de patiënt naar de familie. Dat ze dan ook op de hoogte zijn, dat ze daarover moeten praten. Dat ze dan, dat de patiënt ook het idee krijgt van, ja, mijn familie leeft met me mee. Want je hebt steun van je familie sowieso nodig. Om het te verwerken, om het leed te dragen. Dat scheelt een hoop.
Ja. Ik had 5 maanden geleden ging het echt niet goed met me. Toen begon ik zelf ook wel te twijfelen. Ik denk, nou, dit gaat echt wel de verkeerde kant op. Maar ik hou graag zelf de regie in handen. Dus toen heb ik ook tegen mijn vrouw gezegd van, we gaan een uitvaartverzorger uitnodigen thuis. Ik ben naar het crematorium geweest. We hebben het hele crematorium doorgelopen tot aan de oven aan toe. We zijn naar een plaats geweest om te kijken waar de eventuele urnen geplaatst zou kunnen worden. Ja, het zijn afschuwelijke dingen om te moeten doen met je vrouw. Maar daar hebben we naderhand ook met de kinderen over gesproken. Van ja jongens, dit is wel wat er nu speelt. En ja, het lijkt erop dat het niet goed gaat. Ja, het zijn natuurlijk afschuwelijke gesprekken. Maar ik vind, mijn kinderen vinden ook overigens dat zij willen dat ik dat met ze deel. Die hebben ook gezegd, we willen niet dat je geheimen voor ons hebt. Dus nou ja, dan doen we dat ook. Dus we houden dat heel open met elkaar. Maar het is niet leuk. Het is nou echt een afschuwelijk onderwerp om te doen. Ja, je kan beter naar de Schouwburg gaan in plaats van naar het crematorium.
Ja.
Maar het geeft ook een opluchting.
Het geeft
dat
rust.
Je zulke dingen met de familie kan bespreken en dat je dat ook bespreekt. Want dan krijg je ook steun van de familie.
Voordat we afscheid nemen van elkaar wil ik nog even 1 ding zeggen. Want als mensen thuis nog meer over jullie twee willen weten, dan kan dat. Door te lezen in het boek In gesprek over het leven en het einde van uitgeverij De Graaf. Daar staat jullie verhaal ook in beschreven. Deze podcastserie en dat boek passen dus heel goed bij elkaar. Dank jullie wel.
In deze aflevering hadden we het over goede communicatie. Niet alleen vanuit de arts naar een cliënt, maar ook naar omgeving, familie. Niet iedereen is van nature zo mondig en hoe pak je dat dan aan? Deze podcast maakt deel uit van de Pallia Podcast van PZNL. Een podcastserie die aandacht besteedt aan diverse onderwerpen op het gebied van palliatieve zorg. Deze serie wordt gemaakt door Audiodroom Podcast Producties.